Open verder te gaan met onze overdenking van Romeinen hoofdstuk 9 tot 11. Opnieuw een reis door Israëls geschriften. Maar voor we beginnen met verder te gaan waar we gestopt zijn, wil ik toch heel even teruggrijpen op wat we reeds hebben gezien. Het is altijd goed om een klein beetje op te frissen, want de grote hamvraag die op de voorgrond treedt, zeg maar naar Paulus' uiteenzetting in de voorgaande 8 hoofdstukken is, als nu werkelijk de zegen van de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob gemaakt, nu verkondigd wordt in het goede nieuws, in Jezus Christus, hoe komt het dan dat de begunstigden van die belofte, die evangelieboodschap, dat goede nieuws afwijzen? Heeft Gods woord dan niet gefaald? Nee, zegt Paulus, we hebben gezien in hoofdstuk 9, vers 1 tot 29, dat je dit maar goed kan begrijpen als je beseft dat Gods volk, het Israël van God, dat dat nog nooit is samengevallen met etnisch Israël. Nog nooit is samengevallen met alle letterlijke nakomelingen van Abraham. En Paulus heeft ons meegenomen naar de aartsvaders om dat te laten zien. Want toen de belofte er kwam en God Abraham riep, dan hebben we gezien dat niet alle zonen van Abraham dragers van die belofte werden. Nee, God heeft aan zijn voornemen uitverkoren. En hij heeft Isaac verwekt, vervolgens hebben we gezien, en hij heeft Jacob uitverkoren. Het is altijd van meet af aan Gods vrije keuze geweest, onafhankelijk van de bloedlijn of enige menselijke activiteit. En dat heeft hij dan geïllustreerd met het voorbeeld Ismaël, Isaac en Esau en Jacob. Dan heeft hij ons meegenomen naar de Exodus om ons te tonen dat er geen onrechtvaardigheid is bij God. De vraag kwam aan de oppervlakte omdat dat eerste blokje Esau, Jacob eindigde, weet je nog, in het boek Maleachi. En de Heere God Esau daar tuchtigt naar zijn daden. Ze verliezen hun erfdeel terwijl Israël nog steeds in hun erfdeel is, al 100 jaar na de ballingschap, niet tegenstaande een geestelijke toestand die even erg was dan voor de ballingschap. Dat heeft alles te maken, zegt Paulus, dat de relatie tussen God en Israël niet op basis van gerechtigheid is, maar op basis van onverdiende barmhartigheid. En om ons dat te illustreren, nam hij ons mee naar de Exodus en toonde hij ons dat God rechtvaardig is als hij inderdaad Farao oordeelt. Zijn oordeel was wel verdiend, hebben we gezien. Maar, ondanks het feit dat Israël zich ook schuldig maakt aan afgoderij met het gouden stierkalf, zien we dat God Israël erbarming betoont. Beiden waren schuldig, maar nu zijn zij potten in Gods handen en de pottenbakker die beslist of dat hij erbarming heeft of dat hij oordeel brengt. Dat is in de handen van God, de rechter. Dus met andere woorden, wat ons mensen betreft algemeen, ook wij staan allemaal schuldig voor God. En de enige hoop tot behoudenis is niet in gerechtigheid, maar in de barmhartigheid van God. De enige reden waarom hij erbarming kan betonen, is in zijn soevereine wil. God beslist wie hij erbarming betoont en hij beslist wie hij verhardt, hebben we de volgende maal ook overdacht. Nu vanavond gaan we ons bezighouden met het feit, wat ik ook al vorige maal heb aangestipt, dat Gods volk van bij het begin altijd groter is geweest dan etnisch Israël in een bepaald opzicht, maar ook van meet af aan altijd kleiner is geweest dan etnisch Israël. En dat is heel belangrijk, anders kan je niet begrijpen wat de verdere ontwikkelingen zijn in hoofdstuk 9 en zeker al niet in hoofdstuk 10. Maar daar kom ik vanavond aan toe. Het is niet voor niks dat Paulus iedere keer teruggrijpt op de eerste Exodus, want nu is er een nieuwe Exodus die aangekondigd was in Jesaja, die tot stand gekomen is in Jezus Christus. Niet een Exodus uit Egypte, maar uit de macht van de zonde en de dood. In de eerste Exodus hebben we gezien dat Farao verantwoordelijk stond, want hij had zich gekeerd en verzet tegen Gods belofte gemaakt aan Abraham dat hij zijn volk uit Egypte zou verlossen en hij had zichzelf zo verzet dat hij de eerstgeborenen van Israël doodde. Nu bij de tweede Exodus, wie verzet zich tegen het evangelie? Wie vergrijpt zich aan Gods eerstgeborene? Israël. Dus zij zijn evenzeer verantwoordelijk, zegt Paulus, als Farao bij de eerste Exodus, en ook zij worden verhard. Waarom? Omdat etnisch Israël het ware leven dat hen aangeboden wordt in Jezus Christus verworpen heeft. En verder blijft aanhoudend gerechtigheid zoeken door de Tora nauwkeurig na te leven. Dat is vooral het onderwerp van het laatste van hoofdstuk 9, vers 30 tot 10, vers 21. Dus na nieuwjaar, zo de Heere wil, gaan we ons daar bijzonder op richten, om dat verder beter en beter te leren begrijpen, want je gaat merken dat die dingen zeer belangrijk zijn. Voor ons allemaal. En dan, het laatste blokje is natuurlijk dat God wel degelijk getrouw is. Hij redt een overblijfsel, waar Paulus trouwens ook deel van uitmaakt en begint zo. Omdat de blindheid die over Israël gekomen tijdelijk is. Want wat is het eerste dat je ziet bij Paulus wanneer hij de geest van God ontvangt? Dan vallen de schellen van zijn ogen. Hè? Dus het was een tijdelijke blindheid. Paulus is de perfecte illustratie om dit te kunnen begrijpen. En dan eindigt alles, en zo hoop ik ook dat het van ons iedere keer mag eindigen, dat we de Heere loven en prijzen omwille van zijn ondergrondelijke wijsheid. Van wie is ooit Gods raadsgever geweest? Zo eindigt het gedeelte ook. Ja. Dus dat is in een notendop, dacht ik zo, wat we met elkaar al hadden overdacht. Ja. Als er geen vragen bij zijn, ga ik hernemen. In vers 22 tot 26 wil ik graag met u lezen. Als nu God, daar hij zijn toorn wilde betonen en zijn macht bekendmaken, met veel langmoedigheid verdragen heeft de vaten van de toorn tot het verderf toebereid, om bekend te maken de rijkdom van zijn heerlijkheid aan de vaten van de barmhartigheid, die hij tevoren tot heerlijkheid heeft bereid, ons, die hij ook heeft geroepen, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de volken. Zoals hij ook in Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen, en de niet geliefde, geliefde. En het zal zijn, op de plaats waar tot hen gezegd werd, u bent mijn volk niet, daar zullen zij zonen van de levende God worden genoemd. Dus zoals ik al uitvoerig heb onderstreept, wijst de eerste Exodus vooruit naar de tweede Exodus. En Paulus bouwt daarop verder. Waarom doet hij dat? Wel, ten diepste omdat Gods karakter onveranderlijk is. Want als de Heere toen heeft gehandeld naar zijn barmhartigheid, zo zal het ook gebeuren, zegt Paulus, in wat aangekondigd is in de profeten. Maar de vraag die zich dan meteen stelt, als Paulus hier spreekt over heidenen, die geroepen zijn door het evangelie, hoe is het dan mogelijk dat wat de profeten gesproken hebben over Israëls toekomst, hè, profeet Hosea, hoe kan dat nu van toepassing zijn op heidenvolken die nooit geroepen zijn geworden, zoals God Israël riep uit Egypte naar zijn belofte die hij gemaakt had aan Abraham? Hoe kan dat van toepassing zijn op hen? Wel, ik heb je de vorige maal al proberen te tonen dat Paulus in Hosea ook heel duidelijk onderstreept dat Israël een omgekeerde exodus zal meemaken. En ik zeg dat bewust zo. Door de exodus is Israël Gods volk geworden. Maar nu, dat zij in ballingschap gestuurd worden, wordt deze relatie ongedaan gemaakt. En ik kan dat niet genoeg onderstrepen. Want als mensen vandaag de dag zeggen, ja maar, het volk dat daar in het voormalige Palestina woont, de staat Israël, het is Gods volk. We hebben gezien dat dat absoluut niet kan, volgens Paulus. Waarom? Omdat het Israël van God nog nooit in de geschiedenis gelijk gelopen heeft met etnisch Israël. Nog nooit. En de sleutel om dit nu te kunnen begrijpen, in deze omstandigheden, want ondertussen Hosea profeteert in de 8e eeuw voor Christus, is dat daar aangekondigd wordt dat Israël niet langer Gods volk is Lo-Ammi, zegt hij. Want wat was de identiteit van Israël? Weet je nou dat God zei, als het volk gezondigd had met het gouden stierkalf, kijk, ik ga mijn belofte nakomen, ik ga een engel voor u uitsturen en ik ga u laten gaan naar het land. Wat zegt Mozes? Zo zijn we niet getrouwd, de Heere God. Als u met ons niet meegaat, wie dat wij zijn, dat wordt door u bepaald. Onze identiteit als Gods volk ligt in u. Dus wat definieert Gods Israël van bij het begin van bij de Exodus? Wel, dat er een verbondsrelatie is tussen hen en de Heere God, gesloten op de Sinaï. En dat hij aanwezig is te midden van hen. Dus als nu een omgekeerde Exodus wordt gemaakt, dan betekent dit dat de verbondsrelatie van de Sinaï definitief verbroken is. En die wordt nooit meer hersteld, ook niet na de ballingschap. En ten tweede, is de heerlijkheid van God ooit teruggekeerd op de tempel die herbouwd werd na de ballingschap? Dus de twee kenmerken voor die fundamentele relatie die er met Israël en Yahweh is vanaf de Exodus, die is onbestaand in mensen. En ik ga dat straks nog illustreren. Dus wat is Paulus' uitgangspunt dan in Hosea? Wel, zegt hij, als er later aangekondigd wordt dat God niet mijn volk Israël terug zal aannemen, wat zal Yahweh dan weerhouden om zijn barmhartigheid te betonen aan niet mijn volk heidenen? Waarom heeft God Abraham geroepen om uiteindelijk door hem alle volkeren te zegenen? Dat is Gods doel, hè? Dus dat is altijd wat prioritair voor Gods ogen staat, hè? Nu, ik wil dat toch nog even illustreren met een passage uit Jeremia 31, die heel duidelijk onderstreept wat ik u probeer te tonen. Want daar wordt er een nieuw verbond aangekondigd. Zie, er komen dagen, spreekt Yahweh, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Dan wordt er gezegd, niet zoals het verbond dat ik met hun vader gesloten heb, op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen gehuwd had, spreekt Yahweh. Is dat niet juist wat in Hosea ook opgewezen wordt? Dat God zijn vrouw wegstuurt in ballingschap? Dus het verbond is verbroken. Het huwelijk tussen Yahweh en zijn volk, ik zal u tot de God zijn en gij zult mij tot de volk zijn, was ongedaan gemaakt in mensen. Ga je wel zien, daar ga ik nu niet op antwoorden, David. Ik hoop dat je mij toch nog een beetje wilt volgen in de komende studies, maar ik ga absoluut geen vervangingstheologie verkondigen. Absoluut niet. Maar dit is wel cruciaal, dat in de plaats van het Sinaï-verbond, wat komt er, zoals hier gezegd, een nieuw verbond in mensen? En van een totaal andere orde dan het verbond van de Sinaï. Ja, Hebreeënbrief zal het ook laten duidelijk zien, omdat het gebaseerd is op een ander priesterschap, hè? Niet het priesterschap van Levi, maar het priesterschap van wie? Melchizedek. Haha. En dan zegt hij erbij in Hebreeën hoofdstuk 8, dat verandert automatisch ook de ganse wetgeving. Dus het is een totaal ander verbond, lieve mensen. Dit verbond is verbroken en wordt nooit meer hersteld. Wat erop volgt, is wat God aankondigt in Jeremia, een nieuw verbond. Er wordt nergens in de profeten een herstel van het oude verbond aangekondigd. Dus snap je hoe belangrijk dat is? Gods roeping is van bij het begin de aartsvaders naar verkiezing. En niet allen zijn Israël die uit Israël zijn, zegt Paulus. Ja? Gods onveranderlijke karakter staat ervoor garant dat het eindtijds Israël dat Hosea aankondigt, want daar gaat het over, dat dit zal bestaan uit niet mijn volk, Joden en heidenen. Waarom? Omdat de barmhartigheid nu aan allen betoond wordt, allen kunnen het ontvangen. De uitnemende rijkdom van Gods heerlijkheid heeft voorzien in een barmhartigheid die voor alle volkeren toegankelijk is, en Jezus Christus. Want, zoals de roeping van de aartsvaders onvoorwaardelijk was, want er was geen voorwaarde aan, zo zal het ook zijn met de eindtijdroeping door het evangelie, die zich richt tot Jood en heiden, die allemaal in een positie zijn van niet mijn volk, lo ami. Het is heel belangrijk dat je dit begrijpt, die mensen. Want dat is fundamenteel om het evangelie echt goed te kunnen verstaan. Nu, hoe roept God naar de belofte gemaakt in Hosea? Want daar gaat het over de roeping, ik heb je dat de vorige maal getoond. Hoe krijg je deel aan dit eindtijd Israël? Door geloofsgehoorzaamheid aan Gods roeping door het evangelie. En ik spreek liefst over geloofsgehoorzaamheid en niet over geloof. Maar geloof, dat geeft vele gezichten in Vlaanderen. Maar geloofsgehoorzaamheid zegt u recht toe recht aan waar het op aankomt. Want het evangelie, dat is toch niet te nemen of te laten? Het goede nieuws verkondigt Jezus koningschap. De opgestane, de levende, is opgenomen in de hemel. Hij regeert. Hij bezit alle macht, de hemel en op aarde. En aan hem heeft God het oordeel toevertrouwd. Dat is het goede nieuws. Dat is toch de essentie van de boodschap? Als dat naar u toe komt, dat nieuws, dan is dat toch geen kwestie van ik neem het aan of ik neem het niet aan? Het is een feit. Een feit waaraan je moet onderwerpen in gehoorzaamheid om deel te krijgen aan de verlossing en de eindtijdzegeningen in Jezus Christus. Dus dat verandert wel hoe het evangelie presenteert die mensen. Het is geen aanbod, hè? Jezus die zomaar een meerwaarde kan zijn in uw leven. Moet ik het proberen. Want uit genade bent u behouden door het geloof, en dat niet uit u. Het is de gave van God die ons vergunt. Niet op grond van werken, opdat niemand roemt. Dus wat is de gave hier? Ja, wordt vaak misbegrepen. Niet uw geloof in mensen, dat is niet de gave. De gave is de wijze van behoud. Het is zonder werken. Onvoorwaardelijk, zoals bij de aartsvaders. Zie je? Daar gaat het hem om. Uw afkomst, uw sociale status, uw daden veranderen er allemaal niks aan. De wijze van behoud, en dat is het wonderlijke buiten de Torah om, wij moeten ons niet laten besnijden, wij moeten de wet niet houden. Nee, op grond van geloofsvertrouwen in God, zoals Abraham geroepen werd. Abraham is ons model iedere keer in mensen. Kan iedereen mee daarin volgen? Oké, want dit vers wordt vaak verkeerd begrepen. Alsof het feit dat wij nu geloven, dat dat een geschenk van God is. Nee, het is de wijze waarop wij behouden worden. Door geloofsvertrouwen in Jezus Christus. Dat is de gave van God. Eigenlijk zou ik hier al moeten stoppen om te danken, want dat is toch iets geweldigs, lieve mensen. Wij die vroeger geen volk waren, zegt Petrus, die aan geen enkele barmhartigheid deel hadden, die niks met de beloftes van God te maken hadden, door het evangelie roept God ons nu tot geloofsgehoorzaamheid in Jezus Christus. Goed, dan gaan we een stukje verder. Want ik heb al heel veel nadruk gelegd in de afgelopen studies op de barmhartigheid en de genade van God. Maar barmhartigheid is maar kostbaar als je beseft dat God rechtvaardig is. En dat betekent ook voor Israël, alhoewel dat de Heere God al eeuwen en eeuwen barmhartigheid op barmhartigheid aan hen betoont, betekent het ook voor Israël dat er een dag aangekondigd wordt door de profeten dat er een definitief oordeel is voor hen. Laten we het nogmaals eens lezen, dit stukje. En Jesaja roept over Israël uit. Al was het getal van de zonen van Israël als het zand van de zee, het overblijfsel zal behouden worden. Want de Heer zal ten einde toe en met haast een zaak doen op de aarde. En zoals Jesaja tevoren heeft gezegd, als de Heere Zebaos, de Heer der Heerscharen, ons geen nageslacht had gelaten, dan zouden wij als Sodom geworden zijn en aan Gomorra gelijk gemaakt. Wat zullen wij dan zeggen? Dat de volken die de gerechtigheid niet nastreefden, de gerechtigheid verkregen hebben, namelijk gerechtigheid die door geloof is, maar dat Israël, die naar de wet de gerechtigheid nastreefde, tot de wet niet gekomen is? Waarom? Omdat zij het niet door geloof nastreefden, maar alsof het naar werken gebeurde. Zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Zoals geschreven staat, zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En wie hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Zeer mooie passage waar ik echt wel wat aandacht wil aan besteden en we de volgende keer ook nog aandacht gaan aan besteden, want u krijgt huiswerk vanavond. Kijk, omwille van zijn naam zal Yahweh Israël definitief moeten oordelen naar gerechtigheid. En dat is wat er hier al opgesloten ligt in die aanhaling, want de Heer zal ten einde toe en met haast een zaak doen op aarde. Een definitief oordeel, want naar welke steden wordt hier verwezen? Als Sodom en Gomorra genoemd worden, die mensen, is dat niet zomaar een keer een illustratie van, ja, kan ik er iets zeggen over het oordeel van Sodom en Gomorra, weet je wel? Nee, wie is er gered geworden uit Sodom en Gomorra van de bevolking? Alleen een vreemdeling die daar woonde. Lot en zijn familie. Wordt een vreemdeling genoemd, hè? Dus, dat is alles. Een definitief oordeel. Waarom? Ja, barmhartigheid is maar barmhartigheid en kostbaar als het gebeurt, betoond wordt, in het licht van een finaal oordeel in mensen. Het is een lege doos anders. Ik denk dat dat belangrijk is om dat goed te zien. En wat ook dat wij uiteindelijk zullen ontkomen. Jezus die ons redt van de komende toorn, zegt Paulus in 1 Thessalonicenzen. Goed, laten we verder gaan. Dus als we hernemen en zeggen van kijk, de vraag waar dat het allemaal mee begon. Paulus, hoe kan dit evangelie van God afkomstig zijn als de meerderheid het verwerpt? Wat is Paulus' antwoord dan hier? Ben je hierdoor verrast? Heb je nooit de profeten gelezen misschien? Dit mag u geen verrassing zijn. God is trouw aan zijn beloftes, want hij heeft een overblijfsel gered. Daardoor bewijst hij zijn trouw. Want we waren aan Sodom en Gomorra anders gelijk gemaakt. Dat betekent dat de ongerechtigheid die daar geoordeeld wordt, al even erg is als in Sodom en Gomorra. En dat kan ook niet anders in mensen dat God ongerechtigheid moet oordelen. Want wie heeft God geoordeeld daar in Canaan? En in wiens plaats zijn ze komen wonen? De Canaanitische volkeren. Wat God gezegd tegen Abraham? Het zal nog 400 jaar duren voor de maat van de ongerechtigheid van de Canaanieten vol is. Dus dat betekent dat God hen daar oordeelt omwille van een ongerechtigheid. Als hij hen wegstuurt en Israël komt daar wonen, en ze leven net zoals de Canaanieten. Wat is dan God verplicht aan zichzelf om te doen, denk je? Kan niet anders in mensen? En dat is wat dat Jesaja over profeteert. Dus, om terug te komen, Gods volk is van bij de eerste Exodus al altijd groter geweest dan etnisch Israël. Want, niet alleen etnisch Israël kwam voor een gedeelte uit de Exodus, maar ook een zootje ongeregeld. En met hen is ook dat verbond gesloten, nee mensen, op de Sinaï. En zo zal het ook zijn, zegt Paulus, wanneer Gods eindtijd Israël opgericht wordt. En hij ziet daarvoor grond in Hosea 2 en Hosea hoofdstuk 1, wat ik u de vorige maal heb getoond, wat ik straks opnieuw zal tonen. Maar wat in dit gedeelte nu verder getoond wordt, is dat net zoals bij de eerste Exodus, Gods volk kleiner is dan etnisch Israël, zo ook nu. Want allen die uit Egypte verlost waren, is met allen het verbond hersteld nadat zij gefaald hadden? Nee mensen, na de zonde met het gouden stierkalf werd het volk al gedecimeerd. Wat is er gebeurd? Wat riep Mozes? Wie is er voor de Heere? En wie kwam er bij hem staan? Dan van Levi toch? En wat moesten ze doen? Wel, gedecimeerd wil zeggen dat er al een heel gedeelte van het volk geoordeeld werd. Dus Gods volk is van bij de eerste Exodus ook kleiner dan etnisch Israël. Ja? Het was zo in de eerste Exodus, want, laat ons eerlijk zijn, ik spreek nou maar van wat er gebeurt, toen met de zonde met het gouden stierkalf. Maar zij die verlost waren om het beloofde land in te gaan, de begunstigden. Hoeveel zijn er al van in het beloofde land gekomen? Nou, dan kan je wel spreken van een overblijfsel. Ze waren maar met twee. Dus dat Gods volk kleiner is dan etnisch Israël, ook als het gaat om de eindtijdverwachting, hè, zoals aangekondigd in Hosea, dat ziet Paulus, en daar kom ik straks op terug, wanneer hij Jesaja 10 vers 22 naast Hosea 1 vers 10 legt. En dan volgen er nog twee citaten uit de profeet Jesaja. Ik kom daar straks bij terug. Het eerste wat ik ook de vorige keer heb getoond, is dat in Hosea 1 vers 9 en 10 wordt er gezegd. En hij zei, geef hem de naam Lo-Ammi, want u bent niet mijn volk en ik zal er voor u niet zijn. Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee, dat niet gemeten en niet getaald kan worden. En het zal gebeuren dat in de plaats waar tegen hen gezegd is, u bent niet mijn volk, en dat is een stukje die aangehaald wordt, tegen hen gezegd zal worden, kinderen van de levende God. Dus wat ik in rood en blauw gezet heb, wordt niet aangehaald. Ja? Maar wat er wel direct achter komt, is dat citaat uit Jesaja 10. En wordt er daar gezegd, want Israël, al is uw volk als het zand van de zee, toch zal maar een overblijfsel daarvan terugkeren. Waarom? Tot verdelging is vast besloten, staat er daar. Het stroomt over van wat? Van gerechtigheid. Ja, een vernietigend einde. En dat is vast besloten. Gaat Yahweh, de Heer van de legermachten, in het midden van heel het land een uitvoer brengen. En daarom is die aanhaling zo belangrijk om te zien dat, alhoewel in Hosea aangekondigd wordt, dat de Israëlieten, naar Gods belofte, zullen zijn als het zand van de zee, wijzende natuurlijk en doelende op de belofte die aan Abraham gemaakt is. Wel, zegt Paulus, maar ze zullen zeker niet uit etnisch Israël komen. Want, al is het volk als het zand van de zee, toch zal maar een overblijfsel daarvan terugkeren. Ja? Het oordeel dat over Israël komt, hier in Jesaja al aangekondigd, is wel definitief, hè? Een vernietigend einde. Ja? Zie je hoe definitief dat die woorden zijn? Het is geen detail, mensen. Dus het oordeel komt, maar Israël zal er niet ongeschonden uitkomen uit dat oordeel. Het is maar een overblijfsel die uit dat oordeel zal komen. Nu, hoe is het mogelijk, volgens Paulus, dat het Israël van de eindtijd, dat aangekondigd wordt in Hosea, in de profetische verwachting, hoe kan dat 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 kleiner is dan etnisch Israël? Dan alle nakomelingen van Abraham, letterlijke nakomelingen. Hoe is dat mogelijk? Hoe verklaart hij dat hier? Zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, zoals geschreven staat. Zie, ik leg een Sion aan de steen des aanstoots en een rots der ergernis. En wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Zonder echt in detail te gaan. Maar iedereen weet, denk ik, de steen des aanstoots, de rots der ergernis is Jezus. Ik denk dat dat niet moeilijk is. Dus, etnisch Israël is niet gestruikeld over de wet, die mensen, laat u niet misleiden, ze zijn gestruikeld over Jezus van Nazareth. Dat is de reden waarom het Israël van de eindtijd kleiner is dan etnisch Israël. Dus, en om dat te illustreren, krijgen we wederom twee passages uit Jesaja, namelijk uit Jesaja 28 en eentje uit Jesaja 8. Wederom, Jesaja. Is het in de fan van Jesaja of zo? Hoe moeten we dat zien? Blijkbaar is het boek Jesaja super belangrijk in mensen. Het meeste deel van de christen kent misschien Jesaja 53 en Jesaja 9 en nog een paar van die klassiekers en daar houdt het ook mee op. We vinden hier maar liefst opeenvolgend 5 citaten uit Jesaja. Ja. Waarom is het script van Jesaja het draaiboek blijkbaar voor de finale van Gods grote verhaal? En inderdaad, Jesaja heeft een boodschap die uniek is, die niet te vergelijken is met wat andere profeten, zelfs grote profeten, hebben verkondigd. En hoe belangrijk dat is, dat zie je al bij de eerste christenen. Want het vroegste evangelie dat wij hebben, is het Marcus-evangelie. Het Marcus-evangelie kent de verhaallijn, en die verhaallijn wordt gevormd door het patroon dat je vindt in Jesaja, de nieuwe exodus die aangekondigd wordt. Nu vanavond ga ik niet meer stilstaan bij de nieuwe Exodus. Waarom niet? Wel, jullie hebben Bijbelstudie van mij gehad uit het boek De Handelingen. En daar heb ik overvloedig de nieuwe Exodus uitgelegd. Dus Marcus is gebaseerd op de nieuwe Exodus die aangekondigd wordt in Jesaja. Trouwens, hoe opent zijn evangelie? Bereid de weg van de Heer? Ja, Jesaja 40, weet je nog? Inderdaad. Hij is eindelijk gekomen. Ja, wij komen tot zijn volk. Naar het aangekondigde uitstel van Malachi, waar gezegd werd dat hij een bode ging uitsturen. Jahweh komt tot zijn tempel, Jahweh komt tot zijn volk. Dat is de aankondiging. Daar ga ik mee verder gaan als we Marcus overdenken. Dus u begrijpt hoe belangrijk dat het is. En het laatste boek van de Bijbel, de openbaring van Jezus Christus. Welk verhaal toont dit ons? Het verhaal van twee steden. Babylon dat geoordeeld wordt en het nieuwe Jeruzalem dat opgericht wordt. Dus Marcus die verkondigt ons dat de laatste dagen zijn aangebroken. Jahweh komt tot zijn volk, tot zijn tempel. En de openbaring toont ons de voleinding van de laatste dagen in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nu, wat denk je dat dat materiaal allemaal vandaan komt van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Jesaja zeker, hè? Dacht ik ook. Dus, Marcus, begin van de laatste dagen, Jezus komst, Jahweh komt tot zijn tempel, openbaring, de voleinding van de laatste dagen. En wat zit er tussenin? We hebben dat genoemd, dat boek, de handelingen van de opgestane Jezus Christus, inderdaad. En niet van de apostel, want het gaat niet over de apostel, het gaat over de Heer Jezus, de opgestane. En wat toont ons uiteindelijk het boek, handelingen? Ja, dat Jezus inderdaad de Davidische erfgenaam is die nu regeert. En met zijn regering zijn wat aangebroken? De tijden van verkwikking. Hij heeft namelijk zijn geest uitgestort. En hij moet in de hemel opgenomen worden tot wanneer? Tot het herstel van alle dingen. Dat er heel nadrukkelijk. Dus met Marcus, het boek De Handelingen en het boek De Openbaring van Jezus Christus hebben we de laatste dagen van begin tot einde. Jesaja vertelt ons over de nieuwe Exodus en ja, het verhaal van de twee steden komt uit Jesaja natuurlijk. Ik zal je dat straks tonen. Weet je nog de verhaallijn van het boek? Ik heb dat allemaal uitgelegd. Een beetje herhaling eigenlijk. Dus de verhaallijn van het boek is hoe Jeruzalem. En we treffen het aan in Jesaja hoofdstuk 1 als een stad die vol is van bloedvergieten en ongerechtigheid. Maar het boek verhaalt ons hoe die stad door God verwoest zal worden en dat er uiteindelijk een nieuwe, glorierijke stad van de grote koning zal komen. Een stad, hoe kan het ook anders, waarheen de volkeren massaal zullen toestromen. Naar de belofte die God aan Abraham heeft gemaakt in mensen. Ga je het niet meer vergeten? Als je het vergeten bent, lees Jesaja hoofdstuk 1 en lees ook dan nog een keer de laatste hoofdstukken van 60 tot 65. En dan ga je zeggen, ah, Jezus heeft gezegd dat van Jeruzalem, een stad vol bloedschuld en ongerechtigheid, uiteindelijk zal uitmonden in het nieuwe hemelse Jeruzalem. Ja, de nieuwe hemel, nieuwe aarde. Kun je missen, die mensen? Het eerste belangrijke citaat, of een van de belangrijke citaten, komt uit Jesaja hoofdstuk 1, vers 10 uit mijn hoofd gesproken. Ik kan niet heel Jesaja hoofdstuk 1 gaan uitleggen, maar als u hoort dat er een van die citaten al uit Jesaja hoofdstuk 1 komt, dan moet er toch een serieuze bel gaan rinkelen. Want waarom is het openingshoofdstuk van een Bijbelboek zo belangrijk? Het is de inhoudsopgave van een boek. Al de belangrijke thema's die komen altijd aan bod in de aanhef van een Bijbelboek. Ze hebben geen indeling met hoofdstukken, nee? Er is geen index. Hè? Soms is het een dubbele opening, ook bij Jesaja trouwens. Maar goed, gaat niet moeilijker maken dan dat is. Het openingshoofdstuk, dus als dat ene citaat al uit het openingshoofdstuk geciteerd wordt, betekent dat wel dat dat hier over een superbelangrijk thema gaat, die mensen. Dus wat vinden we in Jesaja hoofdstuk 1? Ik heb een kleine selectie gemaakt om u te schetsen wat de toestand van Israël is op die moment. En het is niet mooi. Want wat zegt Yahweh over zijn kinderen? Ik heb kinderen grootgebracht en doen opgroeien, maar ze zijn tegen mij in opstand gekomen. Zie je het? Een rund kent zijn bezitter en een ezel de kribbe van zijn eigenaar. Maar Israël heeft geen kennis. Mijn volk heeft geen inzicht. Een rund en een ezel zijn nu niet de meest intelligente dieren, maar zij beseffen wel uit wiens hand zij eten, wie hen voedsel heeft. Maar mijn volk, zegt de Heer, is nog dommer dan een rund en stommer dan een ezel. Ze hebben geen enkele kennis, ze hebben geen enkel inzicht. En waarom niet? Waarom zijn Gods woorden zo hard? Laten we maar verder lezen. Weet zondige volk. Volk van zware ongerechtigheid. Zaad van kwaaddoeners. Verdorven kinderen. Ze hebben Yahweh verlaten, de heilige van Israël verworpen. Zij zijn vervreemd van achter hem vandaan. Zie je dat? En dan wordt er gezegd, als Yahweh van de legermachten, hè, de Heer Yahweh Zebaoth, ons niet een gering aantal ontkomenen, een overblijfsel had overgelaten, als Sodom zouden wij geworden zijn. Wij zouden Gomorra gelijk geworden zijn. Hoe komt dat? Wel, als je verder leest, kan je zien, hoe is de trouwe stad tot een hoer geworden. Vol recht was zij, gerechtigheid overnacht in haar, maar nu moordenaars. Het oordeel dat over dit Jeruzalem hangt, is het gelijkaardige oordeel als over Sodom en Gomorra in mensen. En gelukkig dat God in zijn barmhartigheid nog een overblijfseltje redt, want anders schoot er niks meer van over. Nu, waarom zeg ik, leg ik de link dat straks met het boek De Openbaring van Jezus Christus. Hier zie je dat Jeruzalem in één adem genoemd wordt als Sodom en Gomorra. Ik ga geen uitleg geven over Openbaring hoofdstuk 11, maar wat vinden we daar? Dat wanneer de twee getuigen een getuigenis voleindigd zullen hebben en het beest uit de afgrond opstijgt, dan voert hij oorlog met hen en hij zal hen overwinnen en hen doden. En dan staat er dit, hun lijk zal liggen op de straat van de grote stad, die geestelijk hoe genoemd wordt. En moest u niet weten welke stad dat is, dan komt erachter waar ook hun Heer gekruisigd is. En waarom wordt Egypte hier ook in één naam genoemd? Omdat Farao, Gods eerstgeborene zoon, Gods eerstgeborene zonen, dood. Ja? En uiteindelijk Jeruzalem naar analogie Gods eerstgeborene, Jezus van Nazareth, dood. Dat is toch wat Petrus zegt, dat ze moordenaars zijn. Je hebt de tzaddik van God gedood, de rechtvaardige van God. Dus zie je de link tussen Sodom, Egypte, Israël, Jeruzalem? Dat is duidelijk, hè, denk ik, mensen. Nu, dat is niet het einde. Die stad zal God oordelen. Tot het einde is vastbesloten. Dat gaan we straks zien. Maar God kondigt meteen aan in Jesaja 2, vers 2 tot 4, dat er een toekomst is die hij voor ogen heeft en waar naartoe hij aan het werken is. En die toekomst is verbonden met het laatste der dagen. Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van Yahweh vast zal staan als de hoogste bergen en dat hij verheven zal worden boven de heuvels. En natuurlijk, hoe kan het ook anders dat alle heidevolken er naartoe zullen stromen? Zie je, dat is Gods oogpunt. Vele volken zullen gaan en zeggen, kom, laten wij opgaan naar de berg van Yahweh, naar het huis van de God van wie? Van Jacob, de bedrieger, de hielenlichter. Niet voor niks, dat is niet de God van Israël, dat is de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen en zullen wij zijn paden bewandelen, want uit Sion zal de Torah, de wet uitgaan, het onderwijs en het woord van Yahweh uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen de heidevolken en veel volken vonnissen en ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Zie dat? Wanneer alle volkeren toegestroomd zijn en Yahweh opnieuw koning is over alle volkeren, zal de oorlog niet meer onderwezen worden, maar zullen alle volkeren elkaar dienen naar het voorbeeld van hun vorst. Ja? Dus dat is waar God naartoe werkt, mensen. Zie je? Van een stad vol van bloedvergieten naar de stad van de grote koning, waar alle volkeren naartoe stromen. Dat is het plot van het ganse boek. Nu, we hebben gezien in Jesaja 10 natuurlijk dat er daar een oordeel aan vooraf gaat. We hebben het al gezien in de inleiding en in Jesaja 10 wordt het opnieuw herhaald. Dat is ook de tweede aanhaling in ons gedeelte van Romeinen hoofdstuk 9. Er zal een overblijfsel terugkeren, zegt hij. Een overblijfsel van wie? Van Jacob, van de bedrieger in mensen, naar de sterke God. Want Israël, al is uw volk, als het zand van de zee, toch zal er maar een overblijfsel daarvan terugkeren. Tot verdelging is vastbesloten. Het stroomt over van gerechtigheid. Ja, een vernietigend einde. En dat is vastbesloten. Gaat Yahweh, de Heer van de legermachten, in het midden van heel het land ten uitvoer brengen. Dus zie je, het zal een definitief oordeel zijn die hier aangekondigd wordt. Dat is allemaal in het begin van het boek Jesaja, mensen. Heel belangrijk om dat te zien. Maar goed, wie zal er dan verantwoordelijk zijn voor die hoop en die toekomst van die stad die God zal oprichten? Wel, er wordt in Jesaja 49 iemand aangekondigd. Een trouwe dienaar, niet zoals Israël die geroepen was om Gods dienaar te zijn. Nee, er zal een trouwe dienaar opstaan. Waar komt die term dienaar vandaan? Wel, van David. Hè? David wordt ook de dienaar van Yahweh genoemd. Dat even terzijde. Hij heeft tegen mij gezegd, u bent mijn dienaar, Israël, en wie ik mij zal verheerlijken. Ik zei, zoals ik dat straks zei, voor niets heb ik mij vermoeid, nutloos, en te verheers heb ik mijn kracht verbruikt, voorwaar mijn recht is bij Yahweh, en mijn arbeidsloon is bij mijn God. En nu zegt Yahweh, die zich mij vanaf de moederschoot tot dienaar heeft geformeerd, om Jacob tot hem terug te brengen. En wat staat er dan meteen? Maar Israël zal zich niet laten verzamelen. Niettemin zal ik verheerlijkt worden in de ogen van Yahweh, en mijn God zal mijn kracht zijn. En dan zegt Yahweh, het is te gering dat u voor mij een knecht zal zijn, of een dienaar, om op te richten de stammen van Jacob, om hen die van Israël gespaard werden, zie je die uitdrukking, duidende op, overblijfsel, terug te brengen. Ik heb u ook gegeven, tot een licht voor de heidenvolken, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Zie dat? Hij zal verantwoordelijk zijn voor die geweldige toekomst. Dan neem ik je mee naar Jesaja 51. Hoort naar mij, gij die gerechtigheid najaagt, gij die Yahweh zoekt. In Romeinen 9 lezen we over Israël die gerechtigheid najaagt. Waar denk je dat die uitdrukking komt? Hoort naar mij, gij die de gerechtigheid najaagt, gij die Yahweh zoekt. Aanschouw de rots waaruit gij gehouden zijt, en de holte van de put waaruit gij gegraven zijt. Aanschouw Abraham, uw vader, en Sarah, die u baarde. Want ik riep hem als eenling, en ik zegende hem en vermenigvuldigde hem. Want Yahweh troost Sion, hij troost al haar puinhopen, hij maakt haar woestijn als Eden, en haar wildernis als de hof van Yahweh. Blijdschap en vreugde zullen er gevonden worden, loflied en geklank van gezang. Dat is een geweldig bijzonder passage. Weet je waarom? Omdat Abraham en voornamelijk Sarah, dat is de enige maal dat deze vrouw genoemd wordt in de profeten. Enige maal. En natuurlijk verwijst het hier naar de belofte die God aan Abraham en Sarah heeft gemaakt, namelijk Sarah die was onvruchtbaar, ja? En de Heere die zorgde dat ze baarde. En hoewel de Abraham als eenling is geroepen, heeft hij hem gezegend en vermenigvuldigd tot een geweldig volk. Maar het volk is als een onvruchtbare vrouw in ballingschap gestuurd. En wat zegt Yahweh? Sion zal opgericht worden. De Heer zal troosten. En zoals gij eertijds Abraham riep en vanuit die eenling, een gans volk riep, zo zal hij ook in de eindtijd uit één man een gans nieuw volk creëren, dat dat nieuwe Jeruzalem Sion zal bewonen, naar de belofte die aan Abraham, Sarah beter gezegd, heeft gemaakt. Dat is wat hier aangekondigd wordt. Wel, ik lees toch in de Hebreeënbrief dat hij toch de stad van God verwachtte. Een onverhankelijk koninkrijk. Maar dat is wat de profeet op alludeert. Ja? De letterlijke nakomelingen van Abraham, die zijn nu in ballingschap gestuurd. als een onvruchtbare vrouw, weggestuurd, een weduwe. Daar kom ik straks op terug. Maar hier wordt aangekondigd dat het toekomstige Jeruzalem zal vervuld worden uit één man. En wie is die ene man, denk je? De ware zoon, hé. De ware Isaac, hé, mensen. Maar het gaat verder, hé. Wilt u met mij lezen? Jesaja 52 vanaf vers 13, zie mijn knecht. De knecht van de Heer, de man van Jesaja 49. Hij zal voorspoedig zijn. Ja, hij zal verhoogd en ten hoogste verheven zijn. Wij allen dwaalden als schapen. Wij wenden ons ieder naar zijn eigen weg. En zie je wat betekenis dat geeft in die context? Betekent de raad van God verwerpen en vasthouden aan je eigen inzicht, aan je eigen kennis en die weg bewandelen? Maar ja, wij geeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Maar het behaagde Jahweh hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. En wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, eigenlijk is dat niet goed vertaald, het gaat hier niet om een schuldoffer. Het woord in het Hebreeuws is asham. En asham, dat moet je maar eens natrekken, is een heel specifiek offer. Het is een offer voor een zonde met opgeheven hand. Een opstand en rebellie tegen God. Dus eigenlijk is de tuchtiging voor de rebellie van Gods volk terechtgekomen op de dienaar hier. Nu, wanneer hij dat offer zal volbracht hebben, en hij zal sterven, zal hij toch ondanks alles, zo lezen we hier, nakomelingen zien en een lang leven hebben. En wat zal gebeuren? Het voornemen van Yahweh zal door zijn hand voortgang hebben. Wat is het voornemen van Yahweh? Nieuw Jeruzalem. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe. Door zijn kennis zal mijn dienaar de rechtvaardige velen rechtvaardig maken en hun ongerechtigheden zal hij dragen. En hoe gaat het dan verder? Jesaja 54. Jubel gij onvruchtbare die niet gebaard hebt. Breek uit in gejubel en juich gij die geen wegen gekend hebt. Want de kinderen der eenzame zijn talrijker dan de kinderen der gehuwde, zegt Jahweh. Wonderlijk mooie gedachte. Hier wordt gezinspeeld natuurlijk. Op welke vrouw die onvruchtbaar was en geen kinderen kreeg? Sara. En hier wordt getoond hoe de belofte aan Sara werkelijk zal vervuld worden. Want Israël, de gehuwde onder het Sinaï-verbond, was weggestuurd. Nu was ze eenzaam. Maar toen ze nog gehuwd was met Yahweh, ja, had ze veel kinderen. Maar nu, wanneer ze eenzaam en leeg terugkeert tot Yahweh, zal ze meer kinderen kennen dan ooit. Wonderlijk, om dat te mogen zien. En dan wordt er meteen gezegd, hè, over het Jeruzalem, dat ze naar rechts en links zullen uitbreiden. Uitbreiden, uitbreiden, uitbreiden. Want alle heidenvolken zullen uiteindelijk deel uitmaken van dit Jeruzalem van een komende dag. Ja, want Gods heerschappij is over alle volken, die mensen. Geweldig mooi gedeelte. Ja? Trouwens, het gedeelte dat Paulus ook gebruikt in Galaten hoofdstuk 4. Ja, u zult de schande van uw jeugd vergeten en niet meer denken aan de smaad van uw weduwschap. Hier vind je twee dingen. De schande van haar jeugd was de schande van de zonde met het houden stierkalf. En dat is verder gegaan en verder gegaan, want de smaad van haar weduwschap, waarom is Israël in ballingschap gestuurd en weduwe geworden? Omdat ze afgoderij pleegden in mensen. Zie je de schande van uw jeugd? Niet meer denken aan de smaad van uw weduwschap. Want weduwschap is gedaan, hè? Uw maker is uw man. Jawel, van de legermachten is zijn naam en uw verlosser. Dus ook hier wordt er een huwelijk aangekondigd, die mensen. Die verlosser is de heilige van Israël. De God van heel de aarde zal hij genoemd worden. Ah ja, alle volkeren komen bij hem schuilen. Want als een verlaten vrouw, een bedroefde van geest, roept Yahweh u, zie je dat? De vrouw van de jeugd die afgewezen was, zegt uw God, zie je? Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar in grote warmhartigheid zal ik u bijeenbrengen. Net dezelfde boodschap als in Hosea, lieve mensen. In een stortvloed van grote toorn heb ik voor u mijn aangezicht een ogenblik verborgen. Maar met een eeuwige hoedertierendheid zal ik mij over u ontfermen, zegt Yahweh, uw verlosser. Want inderdaad, de volkeren zullen schuilen. Er wordt zelfs in Jesaja 56 gezegd, en de vreemdelingen die zich bij Yahweh voegen om hem te dienen en om de naam van Yahweh lief te hebben, hen zal ik ook brengen. Naar waar? Naar mijn heilige berg. En ik zal hen verblijden in mijn huis van gebed. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen wel gevallig zijn op mijn altaar. Want mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. Yahweh, de Heer die wie? De verdrevenen uit Israël bijeenbrengt. Dat overblijfseltje spreekt, ik zal er tot hem nog meer bijeenbrengen. Naast hen die er al tot hem bijeengebracht zijn. Zie dat? Dat zijn die andere schapen, hè? Maar voordat de schaapherder gekomen is in Johannes hoofdstuk 10, wat zegt er Jezus? Ik heb nog schapen van een andere stal. En die moet ik ook. Voilà, inderdaad. Daar is wat hij ook natuurlijk op zin speelt. Hij ziet er al een paal van, die schapen, wanneer dat de Heer in Jeruzalem is. Want wanneer hij in Jeruzalem is, zijn er een aantal mensen die zo graag de Heer willen zien. Mensen van Griekse origine. We willen graag Jezus zien. Johannes hoofdstuk 12. Daar wordt er op gezin speeld. Jesaja 57. Maar wie tot mij de toevlucht neemt, zal de aarde in erfelijk bezit krijgen en mijn heilige berg in bezit nemen. Dus uw toevlucht nemen tot hem. Want zo zegt de hoge en verhevene die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoge hemel en in het heilige. Maar wat nog? Bij de verbrijzelde en nederige van geest. Om wat? Levend te maken, de geest van de nederige. En om levend te maken, het hart van de verbrijzelden. Want ik zal niet voor eeuwig de verantwoording roepen, ik zal niet voor altijd zeer toornig zijn. Ik was zeer toornig over de ongerechtigheid van mijn winstbejag. Ik sloeg het volk, ik verborg mij en was zeer toornig. Wat was hun reactie? Maar het ging afkerig verder op de weg van zijn hart. Ik heb zijn wegen gezien, ik zal hem genezen, ik zal hem leiden en hem vertroosting bieden. Wie? Allemaal? Nee, de treurenden, zie je dat? Ik schep de vrucht van de lippen. En dat wordt ook in het Nieuw Testament geciteerd. Hè? Vrede, vrede voor wie ver weg is en voor wie dichtbij is, zegt Yahweh. En ik zal hem genezen. Dus zie je, het shalom is voor hen die ver weg zijn, maar ook voor hen die dichtbij zijn. Mooi om te zien, hè? Dus wie zullen er vertroost worden? Wie zal hij leiden? Zij die treuren in mensen. Zij die treuren, die nederig van geest zijn. Een gebroken hart. Zegt die gerezen in de bergrede? Zalig. Dat, hé, mensen. Dat, hé. Begint het een beetje te dagen, wat ik probeer aan te geven? Dus, Paulus' argument hier, die hij zal aangeven waarom dat het eindtijd Israël kleiner is dan etnisch Israël. Maar dan zegt hij het grote probleem. Dat is Israëls historische geneigdheid tot rebellie. Keer op keer hebben ze gerebelleerd. En als er een definitief eindoordeel moet komen, dan zal er maar een handjevol kunnen gered worden. Omwille van die rebellie. En het is in die lijn dat hij ook ziet wat er gebeurd is met het evangelie. Israëls verwerping van die lang verwachte realisatie van die belofte, nu in Jezus, dat lag eigenlijk spijtig genoeg in de lijn van de verwachting van de geschiedenis. Maar zo is het altijd geweest. Is het niet zoals Stefanus ook in zijn reden gaat vertellen, omdat het volk altijd een verlosser verworpen heeft, en hij begint bij Jozef, en dan gaat hij naar Mozes. Keer op keer op keer hebben ze Gods geest weerstaan. Ja? Straks gaan we daar ook nog aan toe komen, de volgende keer. Maar als Gods volk, Gods geest weerstaat, Jesaja 60 uit mijn hoofd gesproken, dan word ik hun een vijand, zegt de Heer, en keer ik mijn hand tegen hen. Nu, u ziet, om terug tot de tekst te komen, wat zullen wij dan zeggen? Dat de volken die de gerechtigheid niet nastreefden, de gerechtigheid verkregen hebben, namelijk gerechtigheid die door geloof is, maar dat Israël, die naar de wet de gerechtigheid nastreeft tot de wet, niet gekomen is? Waar komt dit taalgebruik nu ineens vandaan? Want gerechtigheid zijn we nog helemaal niet tegengekomen in Romeinen hoofdstuk 9. Maar wat wordt er bedoeld met gerechtigheid nastreven, gezien vanuit de geschiedenis? En ik herinner u aan Jesaja 51, vers 1 tot 3. Hij die Yahweh zoekt, hij die de gerechtigheid najaagt. Weet je nog? Wat betekent gerechtigheid meestal, zoals het hier gelezen wordt? Israël zocht gerechtvaardigd te worden voor God op grond van de naleving van de wet. En dat wij nu gerechtvaardigd staan voor God op grond van geloof in Jezus Christus. Dat is toch de traditionele uitleg. Maar dat is niet de historische betekenis van gerechtigheid nastreven. Israël zocht dat niet. In de geschiedenis geeft het wel een heel andere betekenis. Als we bekijken van wat Paulus ons hier toont, als hij begint bij de belofte van Abraham, vanuit het oogpunt van die belofte gaat het hier om de zegen van de belofte. En dan gaat het hier absoluut niet om nu gerechtvaardigd te zijn in Jezus Christus, in de zin dat al uw zonden kwijtgescholden zijn. Jezus heeft een rechtvaardig leven geleid en zijn rechtvaardigheid wordt nu de uwe. Hè? Zo wordt het dan toch uitgelegd. Het spijt mij, maar daar had het hem hier niet over. Totaal niet. Het is in de schrift, in het Oude Testament, de gerechtigheid van God is een eindtijdterm. Het gaat over de eindtijdbehoudenis. En wat betekent dat voor Israël? Zoals ook in Jesaja aangekondigd wordt, een terugkeer tot God. In een nieuwe schepping waar Yahweh midden onder hen woont. Of anders gezegd, het tafereel dat we zien uitgewerkt in Openbaring hoofdstuk 21. God die woont te midden van zijn volk. Ja? Zijn troon wordt opgericht op de aarde. Dat is de eindtijdbehoudenis zoals ze ook geschilderd wordt in het Oude Testament. Ja? Heel belangrijk om dat te zien. En Paulus grijpt hier natuurlijk terug op wat hij al heeft van meet af aan aangekondigd, dat hij zich niet schaamt voor het evangelie. He, zegt hij, het is Gods kracht tot behoudenis, voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en voor de Griek, want gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard op grond van geloof tot geloof, zoals geschreven staat, maar de rechtvaardige zal op grond van geloof leven. Hij grijpt daar natuurlijk op terug. Maar ik wil er nog een beetje dieper op ingaan, want dat is niet zo gekend. Als het volgen in het hoofdstuk dat we nu met elkaar doorwandeld hebben, is eigenlijk de gerechtigheid waar Paulus nu over spreekt, de historische climax van zijn uiteenzetting, want de belofte is gemaakt aan de aartsvaders, dan heeft hij ons meegenomen naar de Exodus en getoond hoe God trouw is aan die belofte, dan heeft hij ons meegenomen naar de profeten en getoond wat de uitkomst is van die belofte. In Hosea heeft hij ons gewezen op de eindtijdrealisatie van die verwachte hoop. Hij neemt ons mee op een tocht door de schriften. Ja? Van over de aartsvaders, over de Exodus naar de profeten. En hij wijst op de eindtijdrealisatie. Daar gaat het hem hier over. Dus de gerechtigheid, om het heel beknopt te zeggen, in Jesaja bewoording is Gods nieuw geschapen, nieuw Exodus bestaan. Maar God had zijn volk uitgeleid uit Egypte om door de Exodus een nieuw bestaan te gaan leiden in Israël. En ze werden een nieuwe schepping. Het was een nieuwe scheppingsdaad, de Exodus. Want hoe gingen ze over in de woestijn? Ja, God moest de zee droog leggen. Zij moesten over het droge heen. In de woestijn, ja, een duidelijke heenwijzing naar de schepping. En zo werden ze gebracht op Gods heilige berg, om daar geplant te worden in een nieuw Eden, Exodus 15. Hè? Dat heb ik u al heel vaak getoond. De gerechtigheid. Nu, Abraham is ons grote voorbeeld in de Romeinenbrief. Abraham werd gerechtvaardigd door geloof. Nu, wat heeft hij dan ontvangen, Abraham, als hij gerechtvaardigd werd door geloof? Werden zijn zonden verheven? En kreeg hij dan de hoop om naar de hemel te gaan? Of wat was het directe gevolg van het feit dat God Abraham rechtvaardigde op grond van geloof? Wat ontving hij? Wat was het unieke voorrecht van Abraham We zijn er. Door geloof verkreeg Abraham een levensveranderende vriendschap met God. Dat is wat hij onmiddellijk ontving. Zou ik voor Abraham iets verbergen, zegt Yahweh? Ik ga vertellen aan hem dat ik ga doen. Ja, een vriendschappelijke omgang. Dat is wat dat Abraham onmiddellijk ontving. En dat zette heel zijn leven op zijn kop, in mensen. En is dat ook een beginsel nieuw dat wij ontvangen hebben misschien? Vroeger waren wij vijanden van God, en nu? Vrienden, in mensen. Wat zegt tegen Jezus? Ik noem je niet meer. Maar ik noem je? Vriendschapsrelatie met God, die uw leven verandert. En zal ik het evangelie vertellen aan mensen? Dat is het anders, ja, of is onvergeven en aan het nemen gaan? Maar daar komt het op neer, in mensen. Nee, je geloofsvertrouwen staat op God. Dan word je verzoend in Jezus Christus en wordt uw vijandschap teniet gedaan en word je vriend van God. Dat is toch hetgeen dat we het toch altijd het over hebben, hè? Onze relatie met God, onze persoonlijke relatie, inderdaad. Een levensveranderende vriendschap met God, die heel uw leven op zijn kop zet. Veel aantrekkelijker, hè, natuurlijk. Ja? Abraham werd toch zijn zonde niet verheven, nu die gerechtvaardigd worden, er dan geen sprake van zonde. Abraham wordt dan gezien als model in mensen, en er wat van gemaakt, hè. Abraham kreeg niet de belofte dat hij naar Nemen ging gaan, hè. En dat is dat toch model voor ons geloofsvertrouwen, en de hoop. Dus zie je, waarom duw ik dat zo op? Omdat je proeft, als je het bekijkt vanuit het Oude Testament en de beloftes die gemaakt zijn, is toch wel een heel ander verhaal dan wat dat er nu op de voorgrond komt. Ja? En ik ben ervan overtuigd, moesten we misschien dit heel duidelijk vertellen, dat het evangelie dan toch niet zo krachteloos zal blijken. Zoals het vandaag lijkt te zijn in de wereld. Daar ben ik van overtuigd. Dus vandaar dat ik mij die moeite troost om daar zo gedetailleerd op in te gaan. Nu, ondanks het mooie is, hè, dat er over de volkeren hier gesproken wordt, zijn de volkeren hier niet het hoofdonderwerp in dit stukje. Hè. Maar vers en drie versen gaat het weer verder over Israël. En daar wil ik nog een stukje mee doorgaan, want zij zijn hier het hoofdonderwerp. Hè. Wij zijn hier niet de hoofdrolspelers. Nu, waarom heeft Israël gefaald om gehoor te geven aan dat woord van de beloofde zegen? Wat is de reden die hier aangereikt wordt? Wel, zoals je zelf ook al aangaf, en wat als eerste hier gezegd wordt, Israël zocht die gerechtigheid, dat beloofde eindtijd bestaan. Mag ik het zo omschrijven? Zij zochten die gerechtigheid door wat? Door de wet na te streven. En ze hebben gefaald, omdat ze niet tot het einde van de wet gekomen zijn. En wie is het einde van de wet? Ah, dat zal het onderwerp zijn van hoofdstuk 10. Ik stip dat maar gewoon een keer aan. Yes! Dat is hoofdstuk 10. He, daar gaat hij dieper op ingaan dan. Maar hier wordt maar gewoon aangereikt dat ze de wet nagestreefd hebben en langs deze weg het beloofde eindtijdbestaan gezocht hebben. Ja? Maar Paulus, geschiedenis, leert hier dat het probleem veel fundamenteler is. Misschien denk je, ja, ze hebben geprobeerd de wet na te streven. In die zin, ze hebben geprobeerd binnen de lijntjes te kleuren. Maar ze hebben niet genoeg binnen de lijntjes gekleurd en God kan hen geen A-attest geven. Het probleem, mensen, is hier veel fundamenteler. Want is Israël gestruikeld over de wet? Snap je? Veel fundamenteler, hè? Deel krijgen aan het opstandingsleven, dat heeft Paulus zelf aan de leven ondervonden. En deel krijgen aan de geest van God. De eindtijdzegeningen, dat krijg je deel aan enkel en alleen door geloof. Ja? Paulus zegt, ik ben naar de wet onberispelijk. Hij was onberispelijk, hé, naar de wet. Toen hij zijn opdracht kreeg om naar Damascus te gaan, ging hij vol ijver. En ineens ging het licht aan. Yes, zegt hij, God heeft dit gezien. Het ontoegankelijk licht is daar. God heeft mijn pooien opgemerkt. Oeps, wie bent u, Heer? Snap je? punt was niet dat hij niet genoeg binnen de lijntjes gekleurd had, hé. Maar aan het opstandingsleven en de gave van de geest, daar krijg je enkel deel aan door geloof. De rechtvaardige, de tzaddik, zal door geloof leven. Dus de wet is goed en hij is heilig, maar hij vormt niet de basis om te delen in de eindtijd. Zegeningen in mensen. Daarvoor is de wet niet gegeven. De wet kan geen leven schenken. De wet kan u de geest niet geven. Onmogelijk. Ja? Dus Israël is niet over de wet gestruikeld. Het probleem is dat ze over Jezus van Nazareth ten val gekomen zijn. Daarom krijgen ze geen deel aan die zegeningen. Dus zie hoe fundamenteel dat is om dat in het juiste kader te zien. Maar hoeveel christen geloven niet dat ze die zegeningen mislopen hebben, omdat ze niet goed binnen de lijntjes kleuren? En zijn er zelfs die geloven, als ze nu nog goed binnen de lijntjes kleuren, dat ze kunnen deel krijgen aan de eindtijdzegeningen buiten Christus? Door de wet correct te volgen. Maar zie hoe fundamenteel verkeerd dat is. Het is nooit de bedoeling geweest van God in mensen. Jamais nooit. Dus ik weet, men is voor velen misschien aan het ketteren, maar goed. Die heilige koe moet er ook aan geloven voor mij. Sorry. Nog even heel kort over Paulus, zijn citaten hier uit Jesaja hoofdstuk 8 en Jesaja hoofdstuk 28. Want, we gaan daar aan toekomen, ik zeg het nu al vooraf, en eigenlijk kan je het al een klein beetje weten als je terugdenkt aan de vorige studie. Want Paulus, zijn citaten hier, zijn eigenlijk een beetje problematisch. Weet je nog Jesaja hoofdstuk 28? Ik heb je de vorige maal verteld dat koning Achas, hè, dat was in Jesaja hoofdstuk 7, God zegt, vraagt wat hij wilt van teken. Alles kan je krijgen om je geloof, vertrouwen in mij te versterken. Wat zegt hij? Ik ga het niet doen. Ik ga mijn voornemen, mijn eigen wijsheid volgen. Ik ga mijn hoop op de Assyriër stellen. Dat is goed, zegt God. Ik ga je direct een keer tonen welke heer Assyrië is. Dus hij wil op zijn eigen wijsheid vertrouwen. Dus in Jesaja 28, wat je dan de uitkomst ziet, en Jesaja 29, van die weg die Gods volk is gegaan met zijn leiders, want we hebben de vorige maal gezien dat ze denken dat ze Assyrië kunnen omzeilen door een verbond aan te gaan met Egypte, weet je nog? God ziet het toch niet, wat wij achter zijn gat doen, met alle respect gesproken. Dus, Paulus zijn citaten zijn hier problematisch, het gaat over die toestand van het volk. Mensen die het woord van God in eigen wijsheid verwerpen, mag ik het zo samenvatten? Maar lieve mensen, hier gaat het over Israël, dat wel juist de wet nastreeft, dus eigenlijk de wijsheid van God nastreeft. Zie je het probleem? Hoe kan u nu een verband leggen tussen de leiders van het volk en die dagen die eigenwijs tegen Gods woord ingaan en anderzijds Israël dat streeft naar de wet en eigenlijk de wijsheid van God wel degelijk omhaalst? Wat is het vergelijk daartussen? Hoe kan je Paulus afgodisch vertrouwen op eigen wijsheid, wat we vinden in Jesaja 28, hoe kan je dat nu naast de hedendaagse situatie leggen? Zie je het probleem? Dus dan moet ik dat wel even duidelijk maken. Want wat je nog vindt, is dat Jesaja 8 en Jesaja 28 hier heel verstrengeld in elkaar zijn. Het is niet zo dat die twee citaten mooi afgeleid achter elkaar volgen. Nee, ze zitten in elkaar verstrengeld. En beide gedeelten zijn hier ook geen profetische aankondiging van iets dat nog in de toekomst moet gebeuren, dat wacht op een eindtijdvervulling. Dat is niet de manier waarop Paulus met die twee gedeeltes omgaat. Dat wil ik wel even schilderen. Want die beide teksten, zowel Jesaja 8 als Jesaja 28, zijn uniek in Israëlse schriften. En ze hebben heel wat gemeenschappelijk. Het onderwerp is, zoals ik al aangaf, Israël de halstarrig wil vertrouwen op eigen wijsheid en eigen inzicht. Nu, als je voor die weg kiest, dan kan het niet anders. En dan hebben we ook al gezien in Jesaja hoofdstuk 1 dat er een schrijnend gebrek is aan kennis van Yahweh. Juist omdat je Yahweh niet kent, vertrouw je op je eigen wijsheid en je eigen inzicht. En ik denk dat dat een beetje logisch is. Wat je niet kent, kan je niet vertrouwen. Hè? En dat op zich leidt onvermijdelijk tot hun verwerping van Gods aangeboden uitredding. Hè? Zoals we dat ook zagen bij koning Achas bijvoorbeeld. God wil hen redden, maar ze willen niet gered worden. Ja, natuurlijk, de manier. Hoe komt het? Omdat de manier waarop dat God uitredding aanbiedt, eigenlijk een beetje onorthodox is. Politiek niet verantwoord. Als dat politiek aankomt, wij weten wat dat moet gebeuren. Een grote vijand, Assyrië, wij geloven dat het politiek verantwoord is om dan een verbintenis aan te gaan met Egypte. Maar dat vertrouwt toch niet op God zeker. En dan sluiten de beide gedeelten af met, zoals je hier ook ziet, de steen des aanstoots, met een steenmetafoor, steenbeeldspraak. Dat komt in die beide stukjes terug. Nu, wat ziet Paulus hier? Hij ziet een duidelijke parallel tussen Israëls houding toen, ten aanzien van de raad van God, en Israëls houding nu, ten aanzien van het evangelie, ten aanzien van de persoon van de Heer Jezus Christus. Want de wijsheid die God hier nu aanbiedt, is ook behoorlijk onorthodox, wanneer hij uitredding aanbiedt in Jezus. Die is aanstotelijk, ja. Een struikelblok voor de Joden, Jezus. Maar Jezus die beantwoordt helemaal niet aan hun verwachtingspatroon, hoe dat de verlosser van Israël er moet uitzien. Lieve mensen, wij aanbidden en wij zoeken wel ons heil in een God die zich naakt liet hangen aan een kruis. Dat is Gods wijsheid. Dat is nogal behoorlijk onorthodox. Een God die naakt gekruisigd wordt, om daar je hoop op te staan. Dat is de steen des aanstoots, hè, mensen. Daar stoten zij zich aan. Dus Paulus is hier eigenlijk helemaal niet verrast dat die onveranderlijke God op een gelijkaardige wijze werkt zoals in Jesaja aangekondigd was. Net hetzelfde. Dus de parallel ligt daarin. Zie je? Gods wijsheid die uitredding wil bieden, maar in hun ogen is het dwaasheid. En ze vertrouwen op eigen wijsheid. En hier zie je nu net hetzelfde. Het volk Israël verwerpt de behoudenis, uitredding in Jezus Christus, omdat het dwaasheid is in hun ogen. En ze komen erover ten val. Begrijp je? Kan je mij volgen, mensen?
Maar je moet maar die gedeeltes lezen. De eerste komt al voor in hoofdstuk 8. Het is heel duidelijk. Dat is helemaal aan het begin van het boek. Jesaja 6, de roeping van Jesaja. Jesaja 7, de ontmoeting tussen Agas. En hoofdstuk 8, hier de Heere die voor hen een struikelblok zal worden. En dat is de passage. Wat zegt de Heere ten aanzien van Jesaja? En hij wijst natuurlijk aan die samenzwering, waar dat koning Agas bang voor was, weet je nog? Die samenzwering, die zegt hij, u mag geen samenzwering noemen als wat dit volk een samenzwering noemt. En waar zij voor bevreesd zijn, herinner u Agas, daarvoor mag u niet bevreesd zijn en niet schrikken. Ja, wij van de legermachten, hem moet u heilig achten. Hij is uw vrees, hij is uw verschrikking. En dan wordt er hier gezegd, hij zal tot een heiligdom voor u zijn, tot een steen des aanstoots en tot een rots waarover men struikelt. Voor de beide huizen van Israël, dat zijn de koningshuizen, hè? Van de 10 stammen en van de 2 stammen. Tot een strik en een val voor de inwoners van Jeruzalem. Velen onder hen zullen struikelen, vallen en gebroken worden, verstrikt raken en gevangen worden. En dat is de ene tekst uit Jesaja 8. En de andere tekst, Jesaja 28, daar wordt het terugverwezen naar dat verbond. Naar wat God gezegd heeft tegen koning Agas, dat Assyrië aan de voordeur. Oh, zeggen ze, we gaan je wetten slim af zijn, we gaan een verbond sluiten nu met Egypte. En zo gaan we ons beschermen tegen Assyrië. En dat is wat hier ook gezind speeld wordt. Omdat u zegt, we hebben een verbond gesloten met de dood en met het rijk van de dood, zijn wij een verdrag aangegaan. Wanneer de alles wegspoelende geestel voorbij trekt. Die wegspoelende geestel is Assyrië. Ze hebben een verbond met de dood, wij. Niemand kan aan de macht van onze partner ontkomen. We hebben een verbond gesloten met de dood en met het rijk van de dood. En allen die daar tegenop komen, worden verslonden. En dat is de manier waarop wij gaan ons beschermen tegen de wegspoelende geestel die Assyrië is, die voorbij trekt. Hij zal nooit tot ons komen, zie je? En natuurlijk is Jesaja aan het lachen, want van de leugen hebben wij ons toevluchtsoord gemaakt. Zie je dat hij weer een beetje ironisch is? En in het bedrog hebben wij ons verborgen. Daarom, zo zegt Jahwe de Heer, zie, ik leg in Sion een steen ter grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen die vast gegrondvest is, die vertrouwd zal niet beschaamd worden.
Ja. Ja, wat bedoel je, Isaiah? Concreet in die situatie, wat spreekt over die steen?
Hier gaat het heel direct in de context van het boek, dat God zelf in Sion een steen zal leggen, ten grondslag, een fundamentsteen, ja, een beproefde steen die aangekondigd wordt, die de basis vormt van een nieuw Jeruzalem. En wie op hem vertrouwt, zal niet beschaamd worden. Dat wordt hier gewoon aangekondigd.
Ja, stel ik het zo lastig van... Ja, toen je zegt, ja, ik heb erin met Egypte, je hebt besloten en je vertrouwt het mee. En toen ook al een,
ja.
Een Sion en een steen.
Maar zij hopen, door met Egypte een verbond aan te gaan, direct te ontkomen aan Assyrië, de vijand die voor de deur staat. En ze denken dat langs die politieke weg uiteindelijk Gods plannen en gedachten verwezenlijkt zullen worden. En God zegt, nee, het zal niet langs die weg kunnen. Ik heb een heel andere weg. Ja. Een weg die wonderlijk is.
Zinderen doen hetzelfde en in plaats van ons God te laten doen. En daarom is God geen contradictie met wat ze zien.
Absoluut. Het gaat hier over een steen die gelegd wordt, de grondslag. Dus er wordt een nieuw fundament gelegd. En een hoeksteen die het fundament zal vormen van iets toekomstigs. Dus de toekomst die God heeft voor zijn volk, wordt niet langs de politieke wegen bereikt, die zij bewandelen. Voilà. En dat is wat, zie je, dat is hetgeen wat hier aangekondigd wordt. Maar ze er geloven dan niet in, dat is dwaasheid in hun droom.
En op de Heer, daar is dus juist hetzelfde, dus ze zijn bezig met...
Voilà.
Bevrijd worden van de beledigingen door de vrouwen, door die vrouwen, door de tessen, of... Dat is ook zo'n situatie.
Ja. Maar hier komt er geen verlossing. Hè? Dus wat gaat er gebeuren? Assyrië komt aan de voordeur kloppen en uiteindelijk gaan ze schatplichtig gemaakt worden aan Assyrië. En ze gaan belasting betalen. En later komt ze dat tegen een opstand. En toen staan ze aan de voordeuren. Ja. En uiteindelijk gaan ze het kunnen afwenden. Hiskia, die dan die brief krijgt. Ja. En die dan bidt voor God met zijn brief. Ja, maar zo gaat het verder hier in Jesaja. Ja. Dus dan wordt Assyrië afgewend. Maar uiteindelijk zal het Assyrië niet zijn die de twee stammen en Jeruzalem houdt in bezit nemen. Het zal Babylon zijn. Niet? Van wie dat Hiskia dan bezoek krijgt van dat gezelschap. Of wie dat nou zijn schatten toont.
Ja.
Dat is hier de situatie. Ze willen eigenlijk Gods toekomstig doel met zijn volk bereiken via een politieke weg.
Een
dreiging. Een dreiging. Die veel wijzer lijkt. Veel verstandiger in hun ogen. En zelf bewerkte. Dat is de gedachte. En ook zo met Jesaja hoofdstuk 8. Dus, en nu ga ik eindigen. Petrus begreep ook zo de schrift als Paulus. Ja. Zie ik leggen Sion een uitverkoren kostbare steen. En wie in hem gelooft zal geen zin beschaamd worden. Voor u dan die gelooft is het kostbaar. Maar voor de ongelovigen de steen die de bouwlieden hebben verworpen. Dat is Psalm 118. Deze is de hoeksteen geworden. En een steen des aanstoots en een rot der ergernis. He, dat is Jesaja 8. Daar zij ongehoorzaam zijn, stoten zij zich aan het woord waartoe zij ook bestemd zijn. Ze stoten zich aan hetgeen die eigenlijk hun bestemming zou moeten brengen. Mijn vragen voor tijdens de vakantie zijn de volgende. Wat is de betekenis van die beide steenpassages op Paulus en Petrus? Wie is Jezus dan volgens hen? En het zijn twee betekenissen. Ja. Eén in de ene passage, één in de andere passage. En vergeet niet dat ze Romeinen 9 verstrengeld zijn. Dus het feit dat ze met elkaar verstrengeld zijn, heeft wel een bijzondere betekenis. Wat leren deze passages ons over de nieuw gevormde gemeenschap rond Jezus? En wat leert dit ons over het aangekondigde herstel? Van Jeruzalem. Want het is een fundament die dat God legt. In de ene passage. En als toemaatje, hoe begreep Jezus zichzelf in Psalm 118? Waarom stel ik die vragen? Wel, omdat die teksten hier, Jesaja hoofdstuk 8 en Jesaja 28, een beetje de basis vormen voor de aanloop naar ons volgende hoofdstuk, hoofdstuk 10. Want hier zijn we aan het eind van hoofdstuk 9 gekomen. Je hebt dat nodig. Je moet die dingen heel duidelijk zien. Dus, dat is het huiswerk dat je meekrijgt.